Ik vind het altijd een heel groot voorrecht om met u samen Gods woord echt te openen op zo'n avond. Toen ik de uitnodiging kreeg over duo's na te denken, toen had ik het voorrecht om na te denken over twee bijzondere vrouwen. Over Rut en Naomi. Het zijn persoonlijkheden die op een hele bijzondere wijze in Gods woord beschreven staan. Het boek Rut, waar ik vanavond echt in een voorgevlucht met u doorheen zal gaan, dat is een bijzonder liefdesverhaal. Hoe God werkt in zeer droevige omstandigheden. Het boek beschrijft eigenlijk het grootste verdriet van het overlijden van dierbaren en een totale ontmoediging en een diepe vreugde. Het is ook een geschiedenis van verschillende culturen en hoe God omgaat met mensen die buiten de kaders vallen. Het boek Rut is vooral een boek wat ons eigenlijk bij bepaalt van wat zeg maar bij tegenspoed, verdriet, persoonlijke rampen vallen die onder Gods regie. Onder zijn soevereiniteit. En in het bijzonder heb ik me hierop gericht. Ik heb me gericht bij de voorbereiding van deze lezing, heb ik me erop gericht van hoe broeders en zusters te bemoedigen als ze door rampen moeten gaan. Zeer verdrietige omstandigheden. Hoe verder en wat is de zin daarvan? En dat God in deze moeilijke omstandigheden rampen die iemand overkomen, zoals dat bij Naomi is, krijgt Naomi een metgezel. Dat betekent ook Rut, vriendin of metgezel. Dat God in zijn genade iemand geeft die met iemand anders meewandelt. Want Naomi overkomt de ene ramp na de andere. En Rut is een geschenk wat God eigenlijk geeft. Weet je, ik kom vaak tegen dat mensen het heel heel begrijpelijk vinden dat het goede, dat we dat uit Gods hand mogen ontvangen. En regelmatig kom ik de redenatie tegen: God is goed en als ons zeer moeilijke rampen overkomen, dan kan dat eigenlijk niet van God zijn. Maar ik zal u zeggen, het is niet erg troostrijk als iemand door het lijden heen gaat en in diep lijden verkeert, om hem te vertellen dat God niet de touwtjes in handen heeft. Dat hij dat niet onder zijn gezag zal vallen. Dat lijden wat ons treft niet onder zijn gezag valt. Als onze wereld instort, hebben we de zekerheid echt nodig dat God regeert. En het boek Rut geeft inzicht in Gods soevereiniteit, in zijn genade en wijst op het verlossingswerk van de Heer Jezus. En dat wordt zichtbaar door de trouw en genade die God door mensen heen toont. En ik wil graag met jullie een gedeelte lezen uit het boek. Eigenlijk een gedeelte van het eerste hoofdstuk. En dat is, als je het bij je heeft, dan kunt u dat opzoeken. Maar ik heb het, dat is een te groot stuk om te projecteren. Dat is Rut 1, vers 1 tot en met 9. Er staat boven Naomi en haar schoondochters. In de dagen dat de richters leiding gaven aan het volk, gebeurde het dat er een hongersnood was in het land. Daarom ging een man uit Bethlehem in Juda op weg om als vreemdeling in de vlakte van Moab te verblijven. Hij, zijn vrouw en zijn twee zonen. De naam van de man was Elimelech. De naam van zijn vrouw Naomi. En de namen van zijn twee zonen, Machlon en Chilion, Efratite uit Bethlehem in Juda. En ze kwamen in de vlakte van Moab en bleven daar. Elimelech, de man van Naomi, stierf. En zij bleef achter met haar twee zonen. Die namen Moabitische vrouwen. De naam van de ene was Orpa en de naam van de andere Rut. En ze bleven daar ongeveer 10 jaar. En die twee, Machlon en Chilion, stierven ook. Moet je je voorstellen, je bent in een vreemd land, je man overlijdt, je twee zonen overlijden. Zo bleef de vrouw achter, zonder haar twee zonen en zonder haar man. Toen maakte zij zich met haar schoondochters gereed en keerde terug uit de vlakte van Moab, want zij had in het land Moab gehoord dat de Heere naar zijn volk omgezien had door hun brood te geven. Daarom trok zij weg uit de plaats waar ze geweest was en haar twee schoondochters gingen met haar mee. Toen zij op weg gegaan waren om terug te keren naar het land Juda, zei Naomi tegen haar twee schoondochters: ga heen, keer terug, ieder naar het huis van haar moeder. Mogen de Heere jullie goedertierenheid bewijzen, zoals jullie die bewezen hebben van hen die gestorven zijn, en aan mij. Mogen de Heere jullie geven dat jullie rust vinden, ieder in het huis van haar man. Toen zij hem kuste, begonnen ze luid te huilen. En dan keert de ene schoondochter die keer terug, maar Rut is daartoe niet te bewegen. En dan zegt Naomi. Dan zegt Rut tegen Naomi in Rut 1, vers 16 en 17. En dat is eigenlijk de kern van hun relatie. Het is eigenlijk een verbond wat ze sluit met haar schoonmoeder. Maar Rut zei: dring er bij mij niet langer op aan u te verlaten en terug te gaan bij u vandaan. Want waar u heen gaat, zal ik ook gaan. En waar u overnacht, zal ik ook overnachten. Uw volk is mijn volk en uw God mijn God. Waar u sterft, zal ik sterven en daar zal ik begraven worden. De Heere mag zo en nog veel erger doen, voorzeker. Alleen de dood zal scheiding maken tussen mij en u. Het is een verbond wat Rut hier sluit met Naomi, wat een kenmerk is van die relatie, wat een enorme impact zal hebben tot op de dag van vandaag. Ik wil nog even kort met jullie bidden. Vader, we willen u zo bidden dat we onze harten echt openen, dat u met de rust en de vrijmoedigheid geeft om dit zo te ontvouwen. Ik wil u zo danken dat u dit kleinood in uw woord hebt opgenomen. Ik wil u zo bidden dat het ons zal troosten, zal bemoedigen, Heere God, dat u echt een groot God bent. We willen u bidden dat u ons echt leidt en dat het een diepe vertroosting en een bemoediging zal geven vanavond in Jezus' naam. Amen. Om dit boek in zijn volheid eigenlijk te begrijpen, zal ik eerst wat achtergrondinformatie geven. Het boek begint namelijk met in de dagen van de richters, toen de richters leiding gaven. En die tijd van de richters, waar dit boek mee begint, dat is een tijd van grote verwarring, van onrust, van oorlogen en vooral van grote ongehoorzaamheid. Richteren 3 vers 7, daar wordt een kenmerk voor wordt daar gegeven van deze tijd. En dat was namelijk het volgende: en de Israëlieten deden wat slecht was in de ogen van de Heere, en zij vergaten de Heere, hun God, en dienden de Baals en de gewijde palen. En steeds, als je het boek Richteren leest, dan zie je een bepaald patroon. Het volk wijdt zich toe aan afgoden, Gods toorn ontbrandt, en dan geeft God een vijand, en dan is er weer een bekering. Ze komen weer terug tot God en dan worden ze door een richter weer tot God geleid. En daarna dwaalt het volk weer steeds af. En dat had enorme gevolgen. Het land werd geplunderd. In Richteren 6 staat de oorzaak eigenlijk van een hongersnood. Het land wordt geplunderd. Telkens als de Israëlieten gezaaid hadden, kwam de vijand en vernietigde de oogst. En ze lieten niets over om te leven, staat er in Richteren 6, zelfs geen schaap, geen rund, geen ezel. En deze grote ongehoorzaamheid had dus een gevolg in die tijd van die richteren tot een hongersnood. En die hongersnood die dwong Elimelech en zijn gezin om naar Moab te gaan. Alleen al dat dit gezin naar Moab verhuist, geeft aan in wat voor een grote genood dit gezin verkeert. Het was namelijk het laatste wat een Israëliet zou kiezen om naar Moab te gaan. Moab en Israël hadden een zeer vijandige en verdrietige geschiedenis. In de tijd dat Israël omzwierf door de woestijn op weg naar het beloofde land, staat er in Numeri 25 vers 2 dat Moabitische vrouwen de Israëlieten verleiden om afgodenoffers te brengen. En Numeri 25 vers 3 zegt: toen Israël zich zo aan Baal Peor koppelde, ontbrandde de toren van de Heere tegen Israël. De Moabieten, als je je daar iets meer in verdiept, in 1 Koningen 11 vers 7 staat dat onder andere, dat er een god is die Chemos genoemd wordt. En deze Chemos, deze afgod, was een gruwelijke god in Moab. De gruwelijkheid van deze god, hoe gruwelijk dat die eigenlijk was, is onder andere te lezen in 2 Koningen 3 vers 26 en 27. Dit gedeelte in 2 Koningen, dat beschrijft een oorlog tussen Israël en Moab. En die koning van de Moabieten, die ziet dat hij en zijn leger deze strijd gaat verliezen. En wat doet deze koning? Echt onvoorstelbaar. Deze koning nam zijn eerstgeborene zoon, die in zijn plaats koning zou worden, en offerde hem als een brandoffer op de muur. En als Israël dat ziet, zijn ze zo geschokt dat ze de strijd staken en naar hun land terugkeren. En dat is de achtergrond waaruit Rut eigenlijk komt. Dat is het land waar ze gewoond heeft. Dat is het land waar ze zelf misschien ook afgoden gediend heeft. Het is schokkend dat Elimelech en zijn gezin eigenlijk onderdak zoeken bij de Moabieten. Elimelech betekent: mijn God is koning. En dat alles geeft dus eigenlijk aan die hele achtergrond die er is, de tijd van de richteren en dat ze naar Moab gaan, dat geeft eigenlijk aan hoe tragisch eigenlijk de omstandigheden waren en hoe verschrikkelijk de armoede was in dat gezin. En dan verhuizen ze naar Moab en zien dat zelfs als een alternatief. Maar de tragedie waar het gezin mee te maken krijgt, neemt verder toe. Elimelech sterft in Moab. Naomi blijft als weduwe achter. Haar zonen die trouwen en nemen ieder een vrouw uit Moab. Nu, ook hier wil ik even bij stilstaan. Geen enkele Israëliet zou een huwelijk tussen een Israëlische man en een Moabitische vrouw goedkeuren. Waarom niet? In Deuteronomium, er staat onder andere, als het gaat over de Ammonieten en de Moabieten, dat God het voorschrift gaf: u mag geen huwelijksbanden met hen aangaan. Dat gaat over Moab en over de Ammonieten. Uw dochters mag u niet geven aan hun zonen. En hun dochters niet nemen voor uw zonen. Want ze zouden uw zonen van achter mij laten afwijken, zodat zij andere goden gaan dienen en de toorn van de Heere tegen u ontbrandt en dat hij u al snel wegvaagt. Dat was eigenlijk een logisch verbod. Als je de geschiedenis eigenlijk leest, dan zie je dat wat er met die volken gebeurde die zich vermengden. En als ze zich daarmee zouden vermengen, dan zouden onder andere, dat vind ik een van de verschrikkelijkste dingen die eigenlijk gebeurden in die afgoderij, dat kinderen werden geofferd. Maar er was nog iets. In Deuteronomium 23, vers 3 staat: een Ammoniet en een Moabiet mag niet in de gemeente van de Heere komen. Zelfs hun nakomelingen van de 10e generatie mogen tot in eeuwigheid niet in de gemeente van de Heere komen. Dat geeft eigenlijk de wanhoop weer dat beide zonen trouwen met Moabitische. Ik denk ook niet dat ze de gedachte hadden ooit nog terug te komen. Beide zonen krijgen geen kinderen. Ook beide zonen van Naomi sterven. En in deze cultuur, waar het onmogelijk is voor een weduwe te overleven als ze geen kinderen heeft. Ze staan op een randje van een volledige ondergang. En dan krijgt Naomi het bericht dat er een einde gekomen is aan de hongersnood. En ze het besluit neemt om terug te keren. Zoals ik al zei, ze had geen kinderen, ze was zonder familie en ze was arm. En beide schoondochters willen met haar mee naar Bethlehem. Het is hartverscheurend als ze beide schoondochters smeekt om terug te gaan. Naomi hoopt dat haar schoondochters in het eigen land een nieuw leven zouden kunnen opbouwen. En ze spreekt een zegen over hen uit. Ze zegt dan, mogen de Heere jullie goedertierenheid bewijzen, zoals jullie die bewezen hebben aan hen die gestorven zijn en aan mij. Ze kust hem en samen huilen ze bitter. Beide schoondochters verzetten zich er tegen, maar uiteindelijk is het zo dat Orpa besluit om terug te gaan. Maar Rut wil niet. Naomi geeft heel wat argumenten dat ze moet terugkeren, maar Naomi spreekt, Rut spreekt dat tegen. Naomi zegt in Rut 1 vers 13, zouden jullie dan wachten tot zij groot geworden waren? Want ze zouden dan zouden moeten wachten tot zij weer een kind gebaard zou hebben en misschien met een zoon van weer met, zouden ze kunnen trouwen. En dan zegt zij, nee mijn dochters, want het is voor mij veel bitterder dan voor jullie. En dan komt de uitspraak in Rut 1 vers 13, de hand van de Heere is tegen mij uitgestrekt. Wat zou je met zo'n uitspraak doen? De hand van de Heere is tegen mij uitgestrekt. Zou je dan zeggen, nee Naomi, dat mag je niet zeggen. Het is toch je eigen besluit geweest om naar Moab te gaan? Zeker als je nog bedenkt dat Naomi, als ze Bethlehem weer binnenkomt en tegen diegenen die haar nog kennen, het volgende eigenlijk zegt. Maar ze zei tegen hen, noem me niet Naomi. Noem mij Mara. Want de Almachtige heeft mij grote bitterheid aangedaan. Ik ging vol weg, maar de Heere heeft mij leeg laten terugkeren. Waarom zou u mij Naomi noemen, nu de Heere tegen mij getuigd heeft en de Almachtige mij kwaad heeft gedaan? Vind je dat zo'n uitspraak klopt? Ik zal u uitleggen, dit boek is in de eerste plaats bedoeld om ons te laten zien dat tegenspoed en verdriet ook onder Gods voorzienigheid vallen in zijn raadsbesluit. Om ons uiteindelijk te laten zien dat Gods voornemens goed zijn. Dat als dingen, alle dingen die volkomen in zijn, dat hij alle dingen volkomen in zijn macht heeft, inclusief het kwade, inclusief de rampspoed, en dat hij genadig en overweldigend en geweldig is. Want als u dat gelooft, ontstaat er rust. Een wonderlijk evenwicht in uw leven. Ik zal dat verder uitleggen. Het is waar wat Naomi zegt. De rampen die Naomi overkomen zijn, vielen onder Gods gezag. Hij heeft absoluut zeggenschap over alle dingen. Over het kwaad. En waarom geloven we dat? Omdat het zo in de Bijbel is uitgelegd. En het boek Rut geeft antwoord op de vraag die mensen zich op de hele wereld stellen. Kan ik de God die mij in het leven zoveel bitterheid heeft gegeven, wel vertrouwen en lief hebben? Hoe werkt God nu in de donkerste tijden van ons leven? Zijn die donkere tijden in ons leven dan verspilde tijden? Het boek Rut, daar vangen we een glimp op van dat verborgen werk van God in donkere tijden in ons leven. Ik loop even vooruit. Rut zal trouwen met Boas. En de laatste twee verzen waar dit boek mee afsluit is Rut 4 vers 21 en 22. Salmon verwekte Boas, Boas verwekte Obed, Obed verwekte Isaï en Isaï verwekte David. Het kind wat uit Rut en Boas geboren wordt is Obed. En Obed is de vader van Isaï en Isaï is de vader van David. De grote koning David. En hij is een van de voorvaders van de Heer Jezus. Boas is de overgrootvader van David. Rut de Moabitische wordt in het geslachtsregister van de Heer Jezus genoemd. Ook in de donkerste tijden heeft God de regie. Als je wereld instort, dan hebben we de zekerheid nodig dat God echt alles regeert. En ik weet dat Gods soevereiniteit in het lijden, in de rampen en in de tegenspoed niet bepaald omarmd wordt, want dat schudt ons godsbeeld. Ik heb daar in mijn leven grote moeite mee gehad in het verdriet wat me overkwam. En toch is het troostrijkste wat je kunt ontvangen. Ja, zal Naomi zeggen. Er is veel tegenslag, ramp en verdriet en rouw geweest. Maar ook dit was in Gods hand. Maar dit neemt niet de verantwoordelijkheid weg bij Elimelech en Naomi dat ze besluit genomen hebben om Bethlehem te verlaten en naar Moab te gaan. Ook niet dat hun zonen met Moabitische trouwen. Allemaal niet goed. Niet in overeenstemming met Gods wil. Maar het maakt wel degelijk deel uit van Gods plan. Ik heb deze zin al eens hier gebruikt, maar steeds weer opnieuw moet ik daaraan denken als er dingen gebeuren die mijn verstand eigenlijk te boven gaan. Als God klein genoeg was om begrepen te worden, was hij niet groot genoeg om aanbeden te worden. Ik zeg het nog eens, als God klein genoeg was om begrepen te worden, was hij niet groot genoeg om aanbeden te worden. Opa neemt afscheid en Naomi, daar staat dat Rut kleefde aan haar schoonmoeder. Rut kleefde aan Naomi. Zo staat het in de grondtekst. En dan zegt Rut het volgende, waar ik al bij stil heb gestaan. Ze doet een verbond sluiten met haar schoonmoeder. Maar Rut zei, dring er bij mij niet langer op aan u te verlaten en terug te gaan bij u vandaan. Want waar u heen gaat, zal ik ook heen gaan. Zal ik ook gaan. En waar u overnacht, zal ik overnachten. Uw volk is mijn volk. En uw God, mijn God. Waar u sterft, zal ik sterven. En daar zal ik begraven worden. De Heere mag zo en nog veel erger doen. Voorzeker alleen de dood zal scheiding maken tussen mij en u. En deze belofte die zij doet, is echt verbazendwekkend. Als je dat uit elkaar rafelt, dan is het eerste is wat dat inhoudt, is dat ze haar familie en haar land achter zich zal laten. Het tweede, zover Rut het kan overzien en weet, zal ze een leven leiden van weduwschap weduwschap en kinderloosheid. Want Naomi kan haar geen man meer geven. En zoals ik gelezen heb voorgelezen, was het zo dat als zij in Israël zou zijn, de kans dat iemand met haar zou trouwen vanuit Israël was eigenlijk door de wet verboden. Het derde was, ze gaat naar een nieuw land, een nieuwe cultuur, nieuwe gewoontes, een andere taal. En wat dat betekent, dat kunnen mensen alleen maar zeggen die vanuit een andere cultuur in onze cultuur zijn gekomen. Die van hun de taal hier moeten leren. Dat is echt een ontzettende transitie. Het vierde is, waar u sterft, zal ik sterven. En daar zal ik begraven worden. Rut zal nooit meer naar huis terugkeren. Ook niet als Naomi sterft. En het meest opmerkelijke is wel, uw God is mijn God. Uw God is mijn God. En als zij dat zegt, uw God is mijn God, is op dat moment dat Naomi tegen Rut heeft gezegd, de hand van de Heere is tegen mij uitgestrekt. Ze heeft gezien wat er eigenlijk allemaal in het leven van Naomi gebeurd is. Ze heeft gezien, ook zelf ondervonden, dat haar man overleed. Ze heeft gezien dat haar schoonvader overleed. Ze heeft gezien dat de schoonbroer overleed. En dan zegt Naomi ook tegen Rut, de hand van de Heere is tegen mij uitgestrekt. En dan zegt Rut daarop, uw God is mijn God. Naomi ervoer het handelen van haar God als bitterheid. Maar Rut verlaat haar godsdienst en verkiest de God van Israël als haar God. Misschien dat ze in haar huwelijk al iets had gezien en dat haar man iets heeft verteld over die grote liefde van God voor Israël. Maar hoe dan ook, Rut stelt haar vertrouwen op God. En ondanks die bittere ervaring van Naomi, kleeft ze ook God aan. En door dit verbond verbindt ze zich aan Naomi voor haar toekomst, haar vriendschap, haar geloof en haar toewijding. Ze keren dan terug samen naar Bethlehem in Juda. De hele stad is in beroering. Is dit Naomi? Wordt er gevraagd. Die hele stad, na zeker 10 jaar afwezigheid, is in beroering. En dat betekent dat Naomi een echt sociaal persoon was, geliefd door iedereen. Naomi betekent lieflijke, aangenaam, zoet. En daarom antwoordt ze, noem mij niet meer Naomi, noem mij Mara, wat betekent bitter. Want de Almachtige heeft mij grote bitterheid aangedaan. En nu is die vraag ook weer hier, wat vind je daarvan, dat zij dat zegt? De Heere God heeft mij bitterheid aangedaan. Haar eigen handelen en schuld laat ze volledig buiten beschouwing. En toch, ook al is dat voor ons en voor mij onbegrijpelijk, en laat Naomi haar eigen handelen buiten beschouwing, het is mij liever dat iemand dit zegt als het ontkennen van Gods soevereiniteit in je leven, in haar leven. De redenatie wat mij overkomt is mijn eigen schuld en God staat er buiten. Want God is goed en hij doet alleen maar dingen, goede dingen in mijn leven en de rest is toeval en pech, is een verschrikkelijk vooruitzicht. Nee, God heeft hier ook de regie. Dat blijkt uit het boek. Om het handelen van Rut, haar toewijding en trouw te begrijpen, ligt er eigenlijk een grote vraag die de kern is in dit boek. Het begint met een cruciale vraag, die zal ik zo dadelijk laten zien. In hoofdstuk 2 is namelijk zo dat Rut gaat werken op een akker en dan maken we kennis met een Boas, de eigenaar van die akker. Hij zorgt voor Rut op een uitzonderlijke wijze, wat ertoe leidt dat Rut deze indringende vraag stelt. Toen wierp ze zich met het aangezicht de aarde, boog zich naar de grond en zei tegen hem: waarom heb ik genade gevonden in uw ogen, dat u naar mij omziet terwijl ik een buitenlandse ben? Rut weet dat ze Moabitische is. Ze is een buitenlandse. En als niet-Israëliet verwacht ze geen speciale behandeling. Ze is zich bewust van haar onwaardigheid en werpt zich met het gezicht ter aarde. Maar als ze dan thuis komt, dan vervult Naomi dat met nieuwe hoop. Boaz is namelijk een mogelijke huwelijkspartner voor Rut. Hij is een losser. Maar het typische is in dit boek, vind ik, dat Boaz onderneemt niets. Nu heb ik dat wel eens vaker gehoord. Dat mannen niet in de gaten hebben wat een vrouw voor hem voelt en dat ze niks ondernemen. Hij vraagt Rut niet ten huwelijk. En daarom wagen Naomi en Rut zich aan een hele riskante onderneming in het holst van de nacht op de dorsvloer. Rut gaat op de dorsvloer naar Boaz. Ze legt zich bij hem onder de deken aan het voeteneinde. En Boaz wordt midden in de nacht wakker, schrikt en vraagt: wie ben je? En Rut zegt: ik ben Rut, uw dienares. Ik wil dat u uw vleugels over mij uitspreidt. Met andere woorden, ze moedigt hem aan om dat Boaz haar man wordt. En dan volgt het antwoord van Boaz. En dat is zo bijzonder. Namelijk dat Boaz zegt: Boaz antwoordde en zei tegen haar: het is mij allemaal verteld, alles wat u na de dood van uw man voor uw schoonmoeder gedaan hebt, en hoe u uw vader en uw moeder en uw geboorteland hebt verlaten en naar een volk bent gegaan dat u voorheen niet kende. Mogen de Heere uw daad vergelden en mogen uw loon volkomen zijn van de Heere, de God van Israël, onder wiens vleugels u gekomen bent om toevlucht te nemen. En Boaz benadrukt dat hij weet wat Rut voor Naomi betekent. Maar de echte reden dat zij genade ontvangt is de volgende: de Heere, de God van Israël, onder wiens vleugels u gekomen bent om toevlucht te nemen. Dus die vraag die ze stelt: waarom heb ik genade gevonden in die ogen dat u naar mij omziet terwijl ik een buitenlandse ben? Het antwoord wat Boaz geeft is: de Heere, de God van Israël, onder wiens vleugels u gekomen bent om toevlucht te nemen. En dat is zo'n ontzettend belangrijk principe. In Psalm 52, 57, vers 2 staat hetzelfde beeld: wees mij genadig, o God, wees mij genadig, want mijn ziel heeft tot u de toevlucht genomen. Ik neem mijn toevlucht onder de schaduw van uw vleugels, totdat de rampen voorbij zijn gegaan. En dit is een heel erg belangrijk principe. Wat bedoel ik daarmee? U moet kijken naar het woordje want. Want mijn ziel heeft tot u de toevlucht genomen. Alles wordt van God verlangd, verwacht. Weet je, er komen soms momenten in je leven voor dat je niet meer het kunt verwachten op grond van je werk of van je capaciteiten of op de goede daden. En dat God je daarom beschermt. Dat hij daarom je vreugde geeft. Rut had dat kunnen doen. Ze heeft namelijk alles verlaten en ze heeft Naomi gediend. En om zich daarop te beroepen en daaraan rechten te verlenen. Maar als je dan komt op het punt dat je het zelf niet meer kunt. En het einde van je Latijn hebt. Je bent aan het einde van je Latijn bent. En het enige wat nog overblijft is. Ik heb mijn hoop op God gevestigd. Schuilen bij iemand die je vertrouwt. Die betrouwbaar is. Waar je je veilig acht. Bij iemand waarvan je weet dat hij het goede met je voor heeft. Te rekenen op een onvoorwaardelijke liefde. Je rekent op twee dingen. Ze rekende op twee dingen. Het eerste is op Gods vaderschap en zijn heiligheid. Je hoopt op zijn liefde, wijsheid en genade. En als ik dat zo vertel, dan is het eigenlijk zo dat je het kunt samenvatten. Je hoopt op de eer van Gods naam. Wat bedoel ik daarmee? Gods eer is in het geding. Het is niet meer jouw eigen werken. Het is niet je eigen capaciteiten. Het is zo dat je volkomen wilt schuilen onder de vleugels van de Heere God. Zoals Naomi dat deed. En je weet, ik heb nergens recht op. Ik heb geen eigen verdiensten. Het is puur en alleen vertrouwen op zijn bemachtigheid. Op zijn naam. Op zijn eer. En daarom is dat ook zo'n diepe uitspraak. Dat Boas zegt, Rut, omdat je je toevlucht hebt genomen onder de vleugels van God. Daarom bid ik dat hij de macht en de genade van zijn vleugels aan jou zal bewijzen. En je zal geven wat je nodig hebt. En Naomi dan, kun je zeggen, heeft zij ook geschuild? Door Rut komt die zegen ook naar haar toe. Dat God ook de vleugels over Naomi spreidt. Ik vind het een prachtig principe. We nemen de toevlucht tot Gods vleugels, ondergrondvleugels, te schuilen en ontvangen ook de kracht van hem. Hij schenkt ons genade, zodat hij zichzelf verheerlijkt. Weet je, dat hij zichzelf door alles verheerlijkt. En zo zie je dat bij Rut. Een onwaardige Moabitische schuilde onder de vleugels van de Almachtige. En zij werkte uit de kracht die God haar schonk. Hij bewijst genade aan iedereen die zich vernedert en toevlucht neemt onder zijn vleugels. Boas en Rut krijgen een zoon. Dat is in hoofdstuk 4 is dat. Komt een verrassende verschuiving. Namelijk, er wordt een zoon geboren en je zou dan zeggen, natuurlijk wordt er geschreven dat Naomi en Boas een zoon hebben ontvangen. Maar dat staat er niet. Er staat dat Naomi een zoon is geboren. Heel apart. Naomi is een zoon geboren. Waarom wordt zo die aandacht verlegd? Die aandacht wordt verlegd omdat er een totale ommekeer gekomen is. Die geschiedenis die begint met verliezen van Naomi, die Naomi had geleden. Haar man overleden, twee zonen overleden, geen kleinkinderen in een vreemd land. Het boek begint met de dood en eindigt met geboorte. In Rut 1 vers 21 had ze gezegd, ik ging vol weg, maar de Heer heeft mij leeg laten terugkeren. Maar nu is ze vol en de Heer heeft haar een zoon gegeven. Dat is een prachtige openbaring in het boek. God werkt door onzichtbaar en de donkerste tijden van ons leven om een verrassende ommekeer te geven. We zien dit door de geschiedenis heen. Dat God werkt dwars door tegenspoed heen. Weet je, deze geschiedenis die speelt zich af in een klein onbeduidend dorpje, Bethlehem. Met een oude oma die een klein kind omhelst Maar er is iets veel, veel groters aan de hand. In Rut 4, vers 17 lezen we namelijk eenvoudig dat het kind de naam Obed krijgt. De vader van Isaï. En Isaï, zoals ik al zei, is de vader van David. Obed betekent dienaar. Er wordt aangenomen dat dit een afkorting is van Obadja, wat betekent dienaar van de Heere. En het typische is dat de buurvrouwen, die geven hem deze naam. Letterlijk staat er in dit vers, dat er staat in onze vertaling, het zal Naomi zijn om u te verkwikken. Maar er staat eigenlijk dat de ziel van Naomi is teruggekeerd. En nu zie je langzaam wat er op het spel staat. Want weet u wie de moeder is van Boas? Wie weet dat?
Rahab.
De moeder van Boas is Rahab. De hoer. Hij trouwt met Rut, een Moabitische. Moet je nu echt... Dit is echt zo indrukwekkend dat... In het hele boek zit zo'n diepe laag. Want Rut, een Moabitische, die eigenlijk nooit in de gemeente van de Heer Jezus zou mogen komen. En Boas, de zoon van Rahab, de hoer, zij trouwen. En God geeft door dat geslacht heen. Wordt David geboren. En uiteindelijk wordt uit David verder het geslacht de Heer Jezus geboren. En in het geslachtsregister van de Heer Jezus staat Rahab en Rut zijn daarin opgenomen. Uit dit geslacht is de Heer Jezus geboren. En dan staat er in Rut 4, vers 14 en 15, toen zeiden de vrouwen tegen Naomi, gelooft zij de Heere die niet heeft nagelaten om u vandaag een losser te geven. Het kind wordt een losser genoemd. Mogen zijn naam beroemd worden in Israël. Hij zal voor u zijn om u te verkwikken en in uw ouderdom te onderhouden. Want uw schoondochter die u lief heeft, heeft hem gebaard. Zij die beter voor u is dan 7 zonen. En de losserschool van dit kind ligt ook in het nageslacht. Dit kind is een losser, omdat uit dit kind uiteindelijk de verlosser geboren zal worden. Ik vind dit de grootste openbaring van dit boek. Dat God in de donkerste tijden eigenlijk werkt. Het gaat veel meer over vreugde en familie. Het gaat over Gods plan om zijn genade en heerlijkheid te tonen door mensen heen. Zijn soevereiniteit, dat hij zich verheerlijkt door de zoon van David, de Messias, de Verlosser, Jezus Christus. En Naomi, Rut en Boas maken deel uit van iets wat van eeuwigheidsbelang is. En nu de vraag van wat heeft dat nu voor ons te betekenen? Wat heeft dat nu voor u te betekenen? Wat betekent dat voor mijzelf? Wie die... Rut, een Moabitische vrouw, door niemand gezien in Juda. Een vreemdeling die behoorde tot de laagste klasse. Ze zou nooit in de gemeenschap worden opgenomen, zou naar de wet niet in de tempel mogen komen. En alle tegenspoed in deze geschiedenis lijken ertoe bij te dragen dat Rut de Moabitische een van die vrije vrouwen is die genoemd worden in het geslachtsregister van de Heer Jezus. Als ik dat bekijk, dat geslachtsregister, dan zie je Tamar met een inferieur verleden. Rahab, de hoer. Rut, een Moabitische. De vrouw van Uria, Bathsheba, die overspel pleegt met David. En Maria, die beticht wordt dat ze zwanger is, zonder dat ze getrouwd is. Als wij er naar kijken, dan zou Rut het niet verdienen om in die lijn te worden opgenomen. Ze was een afgodische Moabitische. Ze verdiende het niet dat God haar opzocht. En dat is vrije genade. Dat is diepe genade. Weet je, ik ben altijd onder de indruk van deze tekst dat God zegt niet, u hebt mij uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren. En ik heb u ertoe bestemd dat u zou heen gaan en vrucht dragen. En wat dit boek openbaart, is dat God door alle pijn en door alle verdriet en alle verlies, zijn soevereiniteit, zijn diepe genade, zijn enorme liefde, zijn intense goedertierenheid, laat zien doordat hij deze vrouwen opzoekt. En ik wil eindigen met een vraag. Het is echt een hele moeilijke vraag, maar die wil ik echt graag beantwoorden. Kan het echt zo zijn dat God, want dat openbaart het boek, kan het echt zo zijn dat God de zonde van de mensen bestuurt, dat ze ten dienste daar staan van zijn raadsbesluit? Van zijn voornemens, terwijl hij zelf geen zonde doet. Dat Gods soevereiniteit zo ver gaat, dat zelfs zonde van de mensen dienen tot verheerlijking van Christus. Dit is eigenlijk de kern van het boek. Maar er staat bijvoorbeeld in 1 Korinthe 15 vers 3 en 4 zegt het volgende. Want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonde, overeenkomstig de schriften. En dat hij begraven is en dat hij opgewekt is op de derde dag, overeenkomstig de schriften. Het was Gods plan dat Christus zou sterven. Het was Gods plan dat hij aan het kruis zou worden genageld. Het evangelie is geen evangelie zonder de dood van Christus. En alle daden die hem aan het kruis brachten, het verraad van Judas, de doornenkroon, de geeselen, het bespuwen, het dobbelen om zijn kleding, uiteindelijk zijn kruisdaad, maakt deel uit van Gods plan en Gods voornemen. En waarom weet ik dit? In Handelingen 4 vers 27 en 28 is het gebed van de vroege kerk, want in waarheid tegen uw heilig kind Jezus, die u gezalfd hebt, zijn Herodes en Pontius Pilatus samen met de heidenen en de volken van Israël bijeengekomen om alles te doen, en nu let op, om alles te doen wat uw hand en uw raadsbesluit van tevoren bepaald had dat er gebeuren zou. Dat betekent dat Herodes, Pilatus, de soldaten en de menigte die Jezus aan, wat de menigte Jezus aandeden, door God bepaald was. En alles wat ze tegen Jezus deden, was zonde. God is heilig, God is licht, in hem is geen duisternis. Maar hij bepaalde dat de moord van zijn zoon zou plaatsvinden. Gods soevereiniteit, wat in dit boek zo stralend maakt, het geeft ons een ontzettende gepaste eerbied om een onwankelbaar vertrouwen en in zijn liefde. Die pijnlijke dingen, hoe diep ze ook kunnen gaan in een mensenleven, worden door God niet beschreven als toevallig. En geen dingen waar hij geen controle over zou hebben. Gods woord onderwijst ons over zijn Gods soevereiniteit en wat helemaal doordringd wordt. Deze soevereiniteit leert ons dat lijden zonder ons van God te laten verlaten. Die soevereiniteit die leert je eigenlijk dat als je door lijden heen gaat, dat God het niet is die jou zou verlaten. Weet je, een visie van een slappe God, een vrede God, een God die niet alles meer in de hand kan houden. Een God waar alleen het goede vandaan komt. En als het kwade mij overkomt, is het domheid van mezelf. Een gevallen schepping of een duivel die hierover kan beschitten. Als het je dan treft, heb je pech gehad. God heeft hier niets mee te maken. Dat wordt soms verkondigd. De troost is dat het boek Rut laat ons zien dat uiteindelijk wat door al die pijn en al die moeite en al dat verdriet en al dat verstotene en al dat vernederde, dat hij tot zijn doel komt. Dat Christus uit dit geslacht wordt geboren. Weet je, dat is een visie die ik wil omarmen. Dat wil ik echt omarmen. Die soevereiniteit, dat is zo troostrijk. Daar klamp ik me aan vast. Dat geeft mijn ziel rust en diepe vrede. Weet je, ik heb 3 lessen voor mezelf uit het boek getrokken. Het eerste is Gods soevereine bestuur. Dat is het allereerste waar ik aan denk als ik dat hele boek doorgelezen heb. En ik heb het van voren naar achter en van achter naar voren en van alles en nog wat heb ik gelezen en erbij gelezen. Maar wat me diep raakte, dat is dat God bestuurt alle dingen. Hij regeert over de volken, hij regeert over de mussen. Hij geeft je elke ademtocht. Hij geeft het leven en hij neemt het leven. Hij geeft regen en neemt regen. Hij maakt ziek en geneest, zegt Exodus 4 vers 11. Dat zegt de Heere God tegen Mozes. Wie heeft de mens een mond gegeven? En wie maakt iemand stom, doof, ziende of blind? Ben ik het niet, de Heer? Weet je, voor mij is het zo dat als ik dan naar de herfst kijk en de bladeren vallen van de bomen, dan gaat die soevereiniteit van mij zo ver dat ik weet de wind die de curve van dit blad bestuurt, is door onder Gods gezag. Is onder Gods gezag. Niets, maar dan ook niets, is onafhankelijk van God. Het tweede wat ik zag, was dat verbitterde ogen raken blind. Er was een einde aan de hongersnood gekomen, maar Naomi was blind voor het grote geschenk van haar schoondochter Rut. Ze zegt, ledig ben ik teruggekomen en dat is niet waar. Ze was moe, maar ze kon de vreugde niet zien. Bitterheid is een vreselijke blindheid. Wat zou Naomi zeggen als ze een fractie kon zien van het plan wat God had met Rut, de Moabitische? Wat zou Naomi zeggen als ze zag dat Rut was opgenomen in de geslachtslijn waarin Jezus zou geboren worden? Dat Jezus iemand zou zijn, een Moabitische. Dat niemand, zeg maar, kan roemen alleen van zijn Joodse afkomst, maar dat hij gekomen is voor de volkeren. Als ze wist dat ze deel uitmaakte van Gods plan. Want als ze zo zien wat er staat, Naomi is een zoon geboren en die de overgrootvader zou worden van de grootste koning van Israël, David. Wat als ze zou zien dat in die hele geschiedenis uiteindelijk de geboorte van de Messias is ingesloten. En als laatste, weet je, als ik naar dit boek kijk, dan overweldigt me gewoon Gods verborgen plan. En wat dat voor u betekent, dat is dat de zonde in het verleden die u hebt gedaan, betekent niet dat er een hoop, dat er geen hoop is voor de toekomst. Weet je, soms luister ik naar verhalen wat mensen hebben gedaan. En ze voelen zich ontzettend schuldig. En het is net alsof ze denken, er is geen hoop meer voor mij, voor de toekomst. Maar als ik hier naar dit hele verhaal kijk, naar Rut, een Moabitische, dan is het zo dat de zonde in het verleden betekent niet dat er geen hoop is voor de toekomst. Dat is genade. Het is helemaal niet zeker dat Naomi's tegenspoed een blijk is van Gods toorn over haar leven. Maar het is een geschiedenis van een ontzettende bemoediging, omdat God verdriet en tegenslag en oordeel verandert in een geweldige vreugde. Ik sluit af met die prachtige tekst, die heb ik niet op slide staan, maar daar moest ik echt nu aan denken toen ik dat aan het opschrijven was. Dat God zegt, ik immers, ik ken de gedachten die ik over u koester. Het gaat dan over Israël, maar ik pas het toe op onszelf, spreekt de Heer. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u een toekomst en hoop te geven. En dit spreekt zo diep door dit boek heen. Laten we even stil zijn. Vader, we willen u zo ontzettend danken. En ik bid zo voor diegenen die zo luisteren. En daar waar misschien grote nood is. Of groot verdriet. Of dat er rampen zijn die zich voltrekken. En we ons vragen, waar bent u, Heere? Dan willen we u zo ontzettend danken dat in dit boek ons enorm bemoedigt, troost en dat we ons aan u vastklampen. Dat we schuilen onder uw vleugels. Dat is mijn gebed, Heer, in Jezus' naam. Amen. Ik heb drie vragen, niet de makkelijkste. Daarom wil ik even bidden. Vader, we willen u zo danken voor de diepe genade die we kennen en dat u wijsheid geeft. En we willen u bidden dat u onze harten echt aanraakt en dat we iets proeven van uw almacht, uw alomtegenwoordigheid, uw soevereiniteit, uw alwetendheid. En dat u heilig bent, een heilige God. We danken u in Jezus' naam. Amen. Ik kreeg een vraag over de losser zijn. Wat is een losser? Een losser werd in de boeken van die vijf boeken van Mozes wordt een losser genoemd. Er worden ook bepalingen gegeven. En dat was eigenlijk iemand die, zeg maar, als er land verloren was gegaan. Doordat iemand bijvoorbeeld schulden had en was het een losser. Dat was een naaste familielid die kon, zeg maar, dat land terugkopen. Die kon dat terugkrijgen, zodat dat in het familiebezit bleef. En dat komt eigenlijk in dit boek eigenlijk heel erg tot uiting. Het vrijkopen of lossen van een land. Het andere was eigenlijk dat, soms Leviticus 25 geeft dat ook aan, dat er een bloedverwant was als iemand, zeg maar, een slaaf was geworden. Op een gegeven moment had hij zichzelf verkocht. Dan was er een losser, die kon die terugkopen. Dan kon die los worden gewerkt. Dat is wat anders. Als bijvoorbeeld, dat wordt wel eens verwisseld, je hebt een losser en je hebt de bepaling van een huwelijk, wat zeg maar, dat noemen ze een zwagerhuwelijk. Dat kunnen we, als je een Bijbel bij je heeft, dat is Deuteronomium 25, dacht ik. 25, vers 5 tot en met 10. Thank you. En vers 25 vers 5 begint het. Wanneer broers bij elkaar wonen en een van hen sterft zonder dat hij een zoon heeft, dan mag de vrouw van de gestorvene niet de vrouw van een vreemde man buiten de familie worden. Haar zwager moet bij haar komen en haar voor zichzelf tot vrouw nemen en zo zijn zwagerplicht tegenover haar vervullen. En het moet zo zijn dat het eerste kind dat zij baart op naam van zijn gestorvene broer zal staan, zodat diens naam niet uit Israël wordt gewist. Dat was zeg maar het zogenaamde zwagerhuwelijk. Dat betekende eigenlijk dat als een... in dit geval was het Rut die... waarbij zeg maar haar man was overleden en ze had geen kinderen. En dan zie je eigenlijk dat dat principe van Deuteronomie 24... dat Boas een naaste verwant is. Hij is dan niet direct een broer, maar wel een naaste verwant. En op het moment zie je in het boek dat als Rut terugkomt van de akker... en ze vertelt dan, ze komt dan met ontzettend veel zeg maar graan terug. Veel meer als ze eigenlijk zou kunnen rapen. En Naomi vraagt haar, waar ben je eigenlijk geweest? En ze zegt, ik was op het land van Boas. Dan gaat haar een lichtje branden. En dan zegt ze, hey, nu is er hoop. Want ik weet niet waarom dat ze niet wist, maar nu is er hoop. Want nu moet je via die lijn, is er een losser. Zo wordt het ook genoemd in het boek. Een andere vraag die ik kreeg, dat was best wel een moeilijke. Iemand zei, ik heb een vrachtwagen deze week. Met een vrachtwagen had ik een groot ongeluk. Namelijk, die vrachtwagen is in brand gevlogen. 2 seconden voordat die wagen en de motor ontplofte, stapte ik uit de auto. Had ik dat niet gedaan, dan was ik niet dood geweest. Hoe legt hij dit nu uit in Gods gezag, in Gods bestuur of in Gods voorzienigheid? Dat zoiets gebeurt. Waar ik aan moest denken was het eigenlijk het volgende. Ik kan natuurlijk deze vraag heel moeilijk beantwoorden, want dit zijn grote vragen die moeilijk, zeg maar, een antwoord, waar je moeilijk een antwoord op vindt. Ik moest direct denken aan een eigen situatie waar ik, zeg maar, onbeantwoorde vragen heb. En dat is bijvoorbeeld, ik was 16 jaar en mijn vader was 39. Ik was de oudste zoon thuis. En mijn vader die overleed aan een hartstilstand zonder dat er überhaupt een ziekbed was. We kwamen toen in armoede terecht. Ik moest mijn studie zelf gaan verdienen. En het was eigenlijk een grote ramp in ons gezin. De grootste vraag die ik toen had, eigenlijk ontkende ik zeg maar het bestaan van God. Want ik dacht, als God zou bestaan en hij is goed en almachtig, dan zou hij dat nooit hebben toegelaten. Dus God bestaat niet. Dat was voor mij de conclusie. Ik ontmoette toen gelukkig Grietje, die echt een groot geloof had. En zij zei tegen mij, ja, je kunt wel zeggen dat God niet bestaat, maar hij bestaat wel. En uiteindelijk, als ik terugkijk op mijn leven, is die vraag nooit beantwoord. Die vraag die is nooit beantwoord waarom mijn vader, waarom die vrachtwagen in de fik zat en jij, zeg maar, degene die de vraag gesteld heeft, dat die nog 2 seconden de tijd heeft om uit te stappen. En gelukkig. Dat is ook Godvoorzienigheid. Maar aan de andere kant krijg je nooit die vraag in die zin beantwoord. En het bijzondere is nu, zeg maar, ik heb lang na dat een antwoord gezocht. En hoe meer ik God leerde kennen, hoe minder ik behoefte kreeg om een antwoord. En nu heb ik helemaal, ik stel de vraag niet meer. Omdat God alleen daar een antwoord kan geven en ik waarschijnlijk hier op aarde nooit een antwoord erop krijg. Maar het is mij voldoende. God is mij voldoende. Begrijpt u dat? Dat God is je voldoende. En dat is zo'n troost. Dat er zijn heel wat onbeantwoorde vragen, ook in mijn leven en in jullie leven, die je dan met de waarom-vraag moet beantwoorden. Waarom gebeuren die dingen? Waarom gebeurt dit in ons gezin? En er is een moment in mijn leven geweest dat ik mijn waarom-vraag bij de grootste waarom-vraag heb gelegd, die aan het kruis wordt geroepen. Waarom, waarom hebt gij mij verlaten? En toen heb ik gezegd, daar leg ik mijn waarom-vraag neer. Dat is de plek. Dat is de plaats waar je met die grote waarom-vragen naartoe kunt en ze daarbij legt. En ik hoop dat je dat troost. Dat het echt, zoals Job zegt, van waarom zouden we nu het goede uit Gods hand ontvangen en het kwade niet? En dat je Gods niks ongeheims toedicht. Dat is echt, en dat zijn natuurlijk moeilijke vragen. En deze vraag is ook echt moeilijk. Hoe kan ik iemand die steeds lijdt en altijd naar het ziekenhuis moet en niet tot God komt, omdat hij door deze ziekte eigenlijk belemmerd wordt om tot God te komen, hoe kan ik die bemoedigen? En er werd gevraagd eigenlijk in een mondelinge vraag, hoe kan ik die nu bemoedigen door Gods woord? Weet u, het antwoord ligt inderdaad in dit boek. Namelijk, je kunt soms niet meer zijn als een metgezel. En een metgezel, ik kom vaak mensen tegen die een richtingaanwijzer zijn. En wat bedoel ik daarmee? Een richtingaanwijzer, die schrijft je iets uit de Bijbel, zendt je een kaart en je ziet hem niet en je spreekt hem niet. En dat is de juiste richting. Maar heb je daar wat aan? Waar je iets aan hebt, is aan een gids. Een gids is wat anders dan een richtingaanwijzer. Een gids loopt met je mee. Hij is de weg gegaan en loopt met je mee. En wat mensen die groot verdriet hebben en met de ene tegenslag in de andere zitten en het leven hun echt ontzettend moeilijk is, die hebben niet zoveel, zeker niet als ze niet gelovig zijn, dat je hun schrijft dat God alles doet medewerken ten goede voor wie hen lief heeft. Daar heeft hij niks aan. Ik heb er zelf helemaal niks aan. Als iemand me in een ramp die mij overkomt zo'n tekst stuurt, dat ik eraan moet denken dat God alles doet medewerken ten goede. Ik weet dat, maar het troost me niet. Maar wat me troost is dat iemand naar me toe komt, zoals Rut met Naomi, en ze gaat mee, en ze loopt mee, en ze is bij haar. Dat is iets wat iemand troost. En zeker als het iemand is die Christus niet kent, dan is het ontzettend belangrijk dat je gewoon bij hem gaat zitten. En soms, weet je, hoe groter de ramp, hoe minder dat je moet zeggen. Hoe groter de ramp, houd je mond. Ga erbij zitten, pak een hand vast, maar ben stil. Ben stil. Dat is meer als genoeg. Maar ga niet veel dingen praten en dingen, zeg maar, religieuze praatjes houden. Maar troost echt met dat je weet dat de Heilige Geest in je is en dat Hij een trooster is en dat je bij iemand mag gaan zitten. En ik denk altijd, Heer, U bent binnen, want U bent bij me en ik zit hier en de Heilige Geest is bij me, dus U bent er ook. En dan kijk ik wat we wel en niet kunnen doen. Maar ben iemand die, zoals Rut, een metgezel, een vriendin, dat heeft iemand nodig. Dat waren de drie vragen die ik heb gekregen. Zijn er nog andere vragen die misschien iemand zou willen stellen? Dan geef ik het weer over.